Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
In general, not talking about November. Are you a good loser?
I'm not a good loser. I don't like to lose. I don't lose too often.
This is a strange question to ask an American politician. Have you ever considered what would happen if the election result came out as you being the winner and Trump refused to leave?
Yes, I have. And you have so many rank and file military personnel saying, whoa, we're not a military state. This is not who we are. I promise you, I'm absolutely convinced they will escort him from the White House with great dispatch.
Can you give a direct answer? You will accept the election?
I have to see. Look, I have to see. No, I'm not going to just say yes. I'm not going to say no. And I didn't last time either.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment. Over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas.
Hi,
je zit dit keer, je zit niet in Washington volgens mij, maar in Pennsylvania, klopt dat?
Beaver County, Pennsylvania, ten noordwesten van Pittsburgh, tegen de grens met Ohio aan. Echt Rust Belt en paars gebied. Het is hier heel spannend of dit over een paar weken democratisch of republikeins gaat worden. Dus dat probeer ik hier een beetje uit te vogelen.
Ground zero van de komende verkiezingen.
Zeker.
Goed, we gaan deze week praten over de vraag, stapt Donald Trump op als hij verliest? Daar is opvallend veel aandacht voor in de Verenigde Staten en nogal wat mensen nemen dat scenario serieus. Joe Biden zelf bijvoorbeeld. Het is nog nooit gebeurd, maar vriend en vijand houden er rekening mee dat Donald Trump in januari 2021 het Witte Huis weigert te verlaten als hij de verkiezingen van aanstaande november verliest. Ja, dat is toch wel eigenlijk bizar, Casper, dat we over deze vraag überhaupt moeten praten, toch?
Ja, ik denk dat we dat wel even kunnen vaststellen voordat we dit gesprek verder ingaan. Dat we nu over Amerika aan het praten zijn op een manier die eigenlijk nooit gebeurd is. Dat je over een democratie als de deze praat. Gaat de president weg? Erkent hij de verkiezingsuitslag? Dat zijn echt vragen die we kennen van een instabiele jonge democratie misschien. Of een daadwerkelijke autoritaire samenleving. Maar het is echt een vraag die top of mind is, ook voor iedereen hier.
Ja, om zeg maar toch even dat te vergelijken met recente gevallen, dat is dan recent gebeurd in landen zoals Congo, Sri Lanka, Gambia, Moldavië, allemaal heel jonge democratieën, terwijl de Verenigde Staten de oudste zijn van de wereld. Dus dat is toch ook met een enorme voorbeeldfunctie natuurlijk, dus ook ontzettend schadelijk, alleen al de speculaties zelf.
Ja, nou ja, absoluut. En het is een vrees die echt leeft in den breedte. De democraten maken zich zorgen over de verkiezingen en de nasleep. De republikeinen op hun manier. Kiezers zijn het hiermee bezig. Dus het is niet een vraag die jij en ik hier verzinnen vannacht achter het bureau. Het is echt een vraag die omhoog borrelt hier in de Amerikaanse samenleving.
Ja, ik denk ook dat het belangrijk is om eventjes inderdaad aan te stippen van dat wij er niet over hebben, omdat wij nou denken dat dit zo gevaarlijk is. Maar dat je ziet dat in allerlei media terugkomen. Je ziet er mensen over praten. En het is een soort wolk die over deze verkiezingen hangt. En die ook zeker de laatste weken waar steeds meer aandacht over is, waar steeds meer over geschreven wordt. En het is bepaald niet zo dat alleen maar gebeurt in democratische kring. Want dat zou je misschien kunnen denken, maar er zijn veel meer mensen ook aan de rechterkant die het daarover hebben. Dat is toch wel heel erg curieus iets, toch? Je vertelde me dat Donald Trump zelf ook deze vlammen een beetje aanwakkert. Dat doet hij al jaren, klopt dat?
Ja, en de vraag, meneer de president, gaat u de verkiezingsuitslag erkennen als hij straks binnenkomt? Die is de afgelopen jaren eigenlijk herhaaldelijk aan Trump gesteld. En het feit dat die vraag gesteld wordt, daar zit natuurlijk al een kleine lading in. Want er is dus een vermoeden dat dat misschien wel niet het geval zou zijn. Maar het antwoord is in die zin dus zorgelijk geweest. Dat Trump daarna altijd heeft gezegd, nou ja, ik weet het niet, ik moet het eerst nog maar eens aanzien. Dus hij houdt in die zin de opties open.
Of dat hij ook zeg maar de hele tijd gebruikt van, oh ja, anderen hebben het erover, haha, we gaan het er meer over hebben om ze te stangen. Maar ondertussen herhaalt hij het dan heel vaak. En het zijn ook van die aanhangers van hem die het opbrengen. Dus Mike Huckabee, oud-gouverneur van Alabama, die had het erover dat wat hem betreft dat wel 12 jaar mocht worden. Jerry Falwell, teledominee. Die wil dat. En ook zijn oude fixer, zijn oude advocaat Michael Cohen, die heeft, dat is zo'n berucht voorbeeld wat altijd wordt aangehaald, in de Senaatcommissie gezegd dat hij na al die jaren ervaring met Donald Trump geen moment gelooft dat er een vreedzame overdracht van macht komt. Dus dat, en zelfs Joe Biden, die moest daar op een gegeven moment antwoord op gaan geven, toch?
Ja, nou ja, dat klopt. En kijk, mijn stelregel is, eigenlijk moet je alles wat Trump zegt gewoon heel serieus nemen. Dus in die zin maakt hij geen grappen. Dus als hij het serieus heeft over ik moet het nog aanzien en ik weet niet of ik wel me neer ga leggen bij de verkiezingsuitslag, dan is dat iets wat je serieus neemt of moet nemen. En aan de omgekeerde zijde, ik ben hier dus nu bijvoorbeeld om kiezers te interviewen hier in Pennsylvania. En als je dan aanbelt bij de huizen waar de Trump-vlag buiten hangt en je vraagt van hoe kijken jullie tegen de komende verkiezingen aan, dan hoor je eigenlijk een ander verhaal die zegt, ja, de democraten gaan de verkiezingen stelen. Ik heb de vraag letterlijk gesteld, denk je dat er een vreedzame afloop van de verkiezingen zal plaatsvinden? En dan is het antwoord, nou, alleen als de democraten er niet in slagen om de verkiezingen te stelen. Waar moet je dan aan denken? De suggestie is dat ze valse stemmen in de bussen gaan doen. Of misschien zelf wel degene zijn die zich niet bij de uitslag neerleggen wanneer die binnenkomt. En we zitten natuurlijk met een probleem nu dat het, en daar hebben we het al een keer eerder over gehad, maar het is goed om er even bij stil te staan. En dat is dat stemmen per post. Want dat gaat gewoon een enorme vertraging, even simpel gezegd, in het doorgeven van die verkiezingsuitslag geven. De kans is groot dat de hele grote delen van de stemmen die geteld moeten worden niet op de verkiezingsdag zelf binnenkomen. Of pas vanaf dan geteld gaan worden. En daarmee dus het idee van op 3 november is het duidelijk. Die kans is klein. En dat is eigenlijk de ruimte die er ontstaat, zou je kunnen zeggen, om uitslag eventueel in twijfel te gaan trekken, daarover een discussie te gaan voeren. Dus dat is een beetje en dat heeft ook weer, komt natuurlijk deels vanwege de COVID-crisis die hierachter zit, maar dat is een beetje de omstandigheid eigenlijk die de onzekerheid alleen maar groter maakt.
Ja, je noemde inderdaad die ruimte creëren, maar die ruimte die wordt niet, die wordt hier heel duidelijk niet alleen maar gemaakt door mogelijkheden die er kunnen zijn, maar ruimte die echt gecreëerd wordt door van tevoren te speculeren op die scenario's en door van tevoren te zeggen, die democraten gaan dat ongetwijfeld doen. We zullen op de verkiezingsdag daar alert op moeten zijn. Daarna moeten we ons wapenen tegen de verkiezingsdiefstal. Dus dat zijn allemaal manieren om te gaan anticiperen op het aanvechten van wat er dan gebeurt. Tegelijkertijd blijft het natuurlijk gewoon een krankzinnig scenario. Het Amerikaanse democratie is bij uitstek ontworpen om te zorgen dat er één duidelijke winnaar is en daarna geen heisa meer. Maar ja, dat kun je dus op deze manier allerlei juridische ruimte scheppen en ruimte in de maatschappij om dat kennelijk toch daarop te anticiperen dat het deze keer wel gebeurt.
Ja, en er wordt nu ook al studie naar gedaan. Hè? Je hebt hier aan Georgetown University in Washington, heb je het Transition Integrity Project, heet dat. Dus het is gewoon een onderzoek, soort voorspellend onderzoek naar de vraag, gaan de verkiezingen rustig verlopen? En dat is heel interessant, dat zijn eigenlijk wetenschappers die dan een groep democraten en een groep republikeinen bij elkaar brengen en een soort rollenspel gaan doen. Het is verkiezingsavond, het is onduidelijk, wat doe jij? En dan hebben ze eigenlijk tot de conclusie gekomen in die onderzoeken dat alleen een overweldigende overwinning voor Joe Biden zou een rustige overdracht van de macht betekenen. Ieder ander scenario, is de conclusie van dit onderzoek, komt neer op, en dat citeer ik, street level violence and political crisis. Dus gewoon geweld op straten en crisis in de politiek. En dat is nogal wat, dat er maar eigenlijk maar één mogelijkheid is volgens dit onderzoek waarop Amerika een rustige verkiezingsuitslag kan krijgen. En dat is een massa-overwinning voor Joe Biden.
En je hebt het dus nu over scenario's die worden gemaakt die niet alleen gaan over de verkiezingsnacht, maar die zich dan dus ook uitstrekken over 2,5 maand. Want Trump die gaat pas op als hij verliest. Die andere scenario's, daarvan zijn natuurlijk ook scenario's waarin hij wint of dik wint. Maar als hij verliest, dan moet hij pas op 20 januari de macht overdragen. Dus hij heeft ook 2,5 maand om zich te bedenken of hij dat wil en om ruimte te creëren voor die vraag van ja, misschien niet.
Ja, dus kijk, ik zeg wel eens, normaal zijn verkiezingen altijd spannend in de opmaat en de dag zelf is een soort climax en daarna keert de rust terug. Deze verkiezingen zijn uniek dat misschien het spannendste deel, afhankelijk van de uitslag natuurlijk, en die kan echt alle kanten nog op, maar het spannendste deel zit eigenlijk pas in die nasleep. Wat gaat er dan gebeuren? En de vraag is ook nog steeds natuurlijk, hoe gaan de Democraten reageren op een eventuele overwinning van Trump? Gaan die dat klakkeloos accepteren of zich daarbij neerleggen? Dus het, nogmaals, het is, in die zin is er van beide kanten is er gewoon eigenlijk weinig geloof en weinig vertrouwen in het systeem dat een nieuwe leider moet aanwijzen en de macht moet overdragen. En dat is natuurlijk echt ongekend.
Ja, er is wel natuurlijk een duidelijk precedent als we het hebben over dit scenario. Namelijk dat van 2000, toen had Al Gore, die had de verkiezingen gewonnen qua ja, hoeveelheid stemmers van Bush Jr. Maar in kiesmannen lagen de twee nek aan nek. En toen werd er in Florida was er een omstreden telling van een lokale verkiezing. Die werd toen, de hertelling werd stilgelegd. En er was zo'n moment waarop het mogelijk was om dat aan te vechten, om door te gaan of toe te geven. Eerst heeft toen Al Gore zijn verlies toegegeven. Later zei hij, hey, wacht even, dat is nog niet duidelijk. Maar Amerikanen die ik sprak daar toen over, die zeiden, ja, eigenlijk was toch de hele tijd duidelijk dat Gore dit niet zou gaan doordrijven tot het allerlaatste mogelijkheid. Er werd gezegd, joh, je hebt verloren, je moet het accepteren. Hij werd gezien als een slechte verliezer. En hoewel hij die mogelijkheid nog een beetje open liet, geloofde niemand eigenlijk dat hij dat nou werkelijk zou doen. Het is, in die zin leek het misschien een beetje op Hillary Clinton in 2016. Er waren mensen die toen suggereerden van ja, ze heeft 3 miljoen meer stemmen gehaald. We kunnen op 6 januari, als de kiesmannen naar Washington komen, dan kunnen we daar misschien nog iets aan doen. Maar er was eigenlijk niemand die daar serieus rekening mee hield. Maar de stemming in de Verenigde Staten lijkt nu zo anders te zijn, dat die Democraten echt bereid lijken te zijn om, net als de Republikeinen, echt tot het einde hiervoor te gaan vechten om in zo'n scenario hun overwinning toch binnen te slepen.
Ja, nee, en dat klopt. Ik denk, als ik het nu zo moet inschatten, geen van beide partijen in naam van het hogere belang zal zeggen, oké, dan trek ik me wel terug uit de procedure en ik ga dit niet aanvechten, want het is in het belang van de Verenigde Staten dat er duidelijkheid is. En dat was natuurlijk uiteindelijk, dat sentiment gaf een beetje de doorbraak in 2000. Maar ik zie nu geen van beide partijen die stap maken. Dus dat opent inderdaad de deur voor een lang uitslepend gevecht dat zich uiteindelijk inderdaad naar de rechtbanken zal gaan verplaatsen na 3 november.
Ja, en je noemde ook, je had het over twee dingen, dat juridische gevecht en dat ja, in principe is dat, kan dat pas over zijn op 20 januari, maar ook dat street level violence. We zien daar echt een heel opmerkelijk hoog niveau van. Nu weer in Portland en Kenosha. En al die scenario's die jij noemde, die voorspellen dus dat er op straat keihard gaat worden gevochten. Dat kan dan ook heel lang duren. En dat kan de chaos, die werkt dat natuurlijk in de hand. Het is in dat opzicht is het op zich wel aardig om in herinnering te roepen hoe gewelddadig de Verenigde Staten zijn, of wat de lange geschiedenis is van geweld die, die samenhangt bij, met politiek. We hebben nu een paar decennia gehad waarin dat niet is gebeurd. Maar in de jaren 60, 70, maar met name in de 19e eeuw was geweld rondom verkiezingen heel gewoon, zou je kunnen zeggen. Er werd toen ook een boek geschreven door Richard Hofstetter en Michael Wallace, twee historici. American Violence, A Documentary History. Ik vond het wel aardig om even het begin op te lezen daarvan. Dus dat boek dat opent met deze zin. Op een moment van ongekende zorgen over geweld, over Amerikaans geweld, zal de waarde van een overzicht van de geschiedenis van ons binnenlands geweld weinig uitleg behoeven. Dat was dus 1970, maar dat lijkt echt... Het lijkt echt meteen aan te sluiten op nu. Het is een halve eeuw.
Ja.
Maar dat begint dan, hun lijst begint echt bij geweld tussen de pelgrims en puriteinen in 1634. Nou, dat heeft dan een piek in de 19e eeuw. Maar daar zitten dus politieke moorden bij. Nou ja, iedereen kent Kennedy, maar er zijn ook allerlei andere politieke moorden gepleegd.
Mm-hmm.
Er zijn geweld bij verkiezingen, heeft een eigen hoofdstuk. Maar ook geweld in de naam van law and order heeft zijn eigen hoofdstuk. Dat vond ik toch ook wel eventjes heel opmerkelijk om erbij te halen. Dus in de naam daarvan, wat ook de verkiezingsthema van Trump is, is gewoon een vaststaand thema bij geweld, bij binnenlands geweld in de Verenigde Staten, wat heel erg lang teruggaat.
Ja, dus in die zin is het ook weer niet zo uitzonderlijk, het gesprek wat we nu aan het voeren zijn en wat hier dus ook in de VS wordt gevoerd. Want eigenlijk zit dit gewoon diep in de haarvaten van het land. Ik woonde deze week een soort college bij van Chris Murphy, dat is een senator uit Connecticut. En die heeft ook een boek geschreven, dat heet The Violence Inside Us. En die laat eigenlijk ook zien inderdaad dat geweld, dat zit zo diep in de Amerikaanse samenleving. Dat heeft natuurlijk sterk te maken met het wapenbezit, maar dat is niet de enige factor. Het is bijna inderdaad een soort politiek-psychologische mindset. En eigenlijk als je dat voor zijn boek leest en zijn verhaal hoort van die Murphy, is het op zich niet gek dat op een gegeven moment toch ook weer overslaat naar de politiek. Want politiek is uiteindelijk een weerslag van de samenleving. En als er geweld in een samenleving zit, dan kan dat ook naar de politiek slaan. Dat is op een bepaalde manier niet meer dan logisch. Niet minder zorgelijk daarmee. Maar het is bijna hoogwaardig om te denken dat de Verenigde Staten hier permanent van af zou kunnen zijn.
Ja, ik moet, als je dat zegt, moet ik denken aan de theorie van Martin van Kreeveld, een Israëlische historicus geboren in Rotterdam. Maar die had heeft zo'n theorie dat het niveau van geweld in de samenleving op lange termijn maar heel weinig fluctueert. Dat het eigenlijk in principe een vast niveau heeft. En als een staat oorlog voert in het buitenland, dan is er wat meer binnenlandse cohesie. Dus dan is er meer binnenlands geweld. Maar in tijd van vrede komt dat geweld weer op zijn vertrouwde niveau terug. En de Verenigde Staten zijn natuurlijk geboren uit een expansie. Vanaf het begin oorlog gevoerd tegen de oorspronkelijke bevolking. Uitgeroeid op plekken waar ze zeg maar in de weg liepen. En dat niveau van geweld is gebleven. Je hebt de slavernij gehad. En in zijn theorie is dat dus een niveau wat nauwelijks af kan nemen. En daarmee is de Verenigde Staten ook wel een van zijn grote voorbeelden van een land wat de hele tijd dat hoge niveau van geweld houdt, ook in vredestijd.
Ja, en tegelijkertijd is het willen indammen daarvan en het willen afschudden van een geschiedenis van geweld die natuurlijk sterk samenhangt met dat vuurwapenbezit, is wel degelijk ook weer een inzet van deze verkiezingen en andere. De vraag welke partij wel of niet de wapens komt afpakken. Het is ook een van de eerste dingen die mensen noemen op het moment dat je vraagt waarom stem je op de Republikeinen en niet op de Democraten. Het idee van de Second Amendment rights, het recht op wapenbezit, wordt dan toch altijd weer opgenoemd. Dus het is, de verkiezingen gaan ook in die zin over Amerika en wil je wel of niet een land zijn waarin geweld of de neiging tot geweld een soort uitlaatklep heeft via vuurwapens. Dus in die zin weet ik niet of het altijd hetzelfde zal blijven. Ik denk wel degelijk dat een verandering, politieke verandering op dat punt mogelijk is. En dat is die strijd is Amerika dus nu voor een deel via de stembus aan het voeren. Maar het ziet er dus naar uit dat het breder kan gaan dan alleen de stembus.
Ja, hoe, Hoe ga je trouwens nu voorbereiden op die verkiezingsdag dan? Want de verkiezingen zijn eigenlijk alle verkiezingen die ik heb meegemaakt. Daarbij is er dan om 4 uur Nederlandse tijd of zo is de winnaar duidelijk.
Ja.
En dan is het ook gewoon klaar. Dan heb je een feest, dan heb je een acceptatiespeech. En iemand die heeft dan warme woorden voor de kandidaat die ze maandenlang hebben zwart gemaakt. Behalve dan die ene keer in 2000. Maar je kan er misschien wel een beetje op van uitgaan dat het dit keer anders gaat lopen.
Ja, nee, dus ik ga ervan uit dat wij niet op 4 november een podcast opnemen met dat waren de verkiezingen van 2020. Dank u wel en tot ziens. Ik denk echt dat een groot deel van het verhaal van welke kant gaat Amerika nu op, gaat zich eigenlijk na die verkiezingsdatum afspelen. En zonder het al te omineus te laten klinken, ik hou gewoon overal rekening mee. Maar ik ga er in ieder geval van uit dat het niet op 3 november voorbij is.
Er is ook nog altijd een heel mooi scenario mogelijk, dat alles gewoon prima verloopt. Op 4 november is er een winnaar duidelijk en iedereen valt elkaar in de armen. En het zou ook zomaar goed kunnen gaan. Laten we daar ook maar even rekening mee houden.
Nou, dat elkaar in de armen vallen, of het land zich als geheel in de armen gaat vallen, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat er misschien gelijkgestemden zijn die elkaar in de armen vallen. Maar de buurman met de Trump-vlag en de buurvrouw met het Biden-signetje hier in Ambridge, Pennsylvania, elkaar die avond in de armen gaan vallen, dat durf ik nog niet te voorspellen.
Nee, en als iedereen zegt, ik hou rekening met geweld, ja, dat is toch wel een heel, heel veeg teken.
Ja, nee, en dus ik bedoel, de suggestie werkt natuurlijk ook die realiteit op een bepaalde manier in de hand, maar ja, tegelijkertijd bedoel, hier moeten we het speculeren ook maar een beetje bij laten, want ik zeg, we moeten het zien, maar het is in ieder geval denk ik goed dat we er even bij hebben stilgestaan nu.
Ja, goed. Nou, dankjewel. We bellen weer over een paar weken.
Yes, heel graag.